Goedemiddag. Fijn om hier samen met jullie te zijn op deze allermooiste zaterdag ooit. Het boek dat ik met Riens gemaakt heb en dat we vandaag presenteren, heeft de titel Non-dualiteit in de praktijk. De laatste weken is mij verschillende weken malen gevraagd, wat is non-dualiteit? Dat is jullie net ook gevraagd. En nou, dat is een hele goede vraag. Laat ik beginnen met een andere vraag. Wat is dualiteit? Dualiteit komt van duo en dat betekent twee. Dualiteit staat voor wat niet één is, zoals jij en ik. De muur en het plafond, blauw en rood, de zee en een cactus. En zoals de concepten dualiteit en non-dualiteit. Dualiteit staat voor onderscheid. Er is niets wat we kunnen benoemen, niets wat we kunnen kennen, niets wat we kunnen weten als we het niet kunnen onderscheiden. Dualiteit vormt de basis van ons bewustzijn van onszelf en van onze wereld. Dualiteit is zo vanzelfsprekend dat zij zich eigenlijk nooit laat zien. Maar soms wel. Als we er last van hebben, als we er horen dol van worden, als we er stapelgek van worden, dan ervaren we dualiteit heel direct en in haar volle glorie. Twee voorbeelden wil ik vanmiddag met jullie onderzoeken. Het eerste gaat over geluid en het tweede over denken. Geluid is een fenomeen dat heel invoelbaar maakt hoezeer dualiteit ons gek kan maken. Ik spreek uit eigen ervaring en ik vermoed dat velen van jullie die ervaring met mij delen. Ik deel hem in ieder geval met Schopenhauer, een Duitse filosoof die leefde van 1788 tot 1860. Schopenhauer heeft een artikel geschreven met de titel Over lawaai en rumoer. En daarin trekt hij van leer tegen het straatrumoer dat hem enorm veel overlast bezorgt. Met name de koetsiers die met paard en wagen door de straten rijden moeten het ontgelden. Want het allermeest ergert hij zich aan het knallen van de zweep. Hij schrijft: hamerslagen, hondengeblaf en kindergeschreeuw zijn iets verschrikkelijks. Maar echt moordend voor elke gedachte is alleen het klappen van een zweep. Schopenhauer is zich ervan bewust dat niet iedereen even gevoelig is voor het rumoer. Dat er zelfs mensen zijn die erom glimlachen. Maar, zegt hij, dat zijn ook de mensen die ongevoelig zijn voor argumenten, gedachten, gedichten en kunstwerken. Kortom, voor geestelijke indrukken van elke soort. En dat komt, voegt hij toe, dat komt door de taaiheid en stijfheid van hun hersenmassa. Overgevoeligheid voor geluid is voor Schopenhauer een eigenschap die alle grote en eminente geesten gemeenschappelijk hebben. Hij ziet het als een teken van intelligentie, fijngevoeligheid en beschaving. Het idee om zijn eigen overgevoeligheid kritisch onder de loep te nemen komt niets bij hem op. Integendeel, hij koestert zijn eigen gevoeligheid en reageert zich af op alles en iedereen die hem daarbij voor de voeten loopt. Dat heeft zijn buurvrouw aan den lijve ondervonden. De overlevering wil dat zij op zeker moment in het trapportaal voor zijn deur stond te praten. En ook na herhaaldelijk verzoek van Schopenhauer stopte zij daar niet mee. In zijn ergernis heeft hij haar toe geduwd en ze is van de trap gevallen, waardoor ze blijvend letsel opliep aan haar arm. Het is tot een rechtszaak gekomen waarin Schopenhauer veroordeeld is tot een levenslange betaling van een periodieke toelage. Spijt had hij niet van zijn daad, wel van zijn veroordeling. Na het overlijden van de vrouw schreef hij in zijn notitieboek Obit Anus, Onus Abit, oftewel de oude vrouw is dood, de last verdwenen. Geluid maakte Schopenhauer horendol en ik herkende irritatie en frustratie die geluidsoverlast teweeg kan brengen. Ik woon in Amsterdam en geluid kan daar een behoorlijke uitdaging zijn. Ik heb een aantal jaren in Amsterdam Oud-West gewoond. En laat ik het even uitleggen. In Amsterdam zijn veel woningen die worden gebouwd in een soort van blok. Dus vorm een soort van rechthoek. En aan de achterzijde van je woning heb je een balkon. En vanaf dat balkon dan zie je de tuintjes van de mensen die op de begane grond wonen. En de balkons van de woningen aan de andere kant van het blok. En aan de zijkant van het blok. En wij woonden in een eerste etage in zo'n blok. In een buurt waar veel mensen een ander dagritme hadden dan ik. En bovendien ook een andere moraal ten aanzien van geluid. Het kwam ook met enige regelmaat voor dat midden in de nacht het feest pas echt begon en de volume van de geluidsinstallatie op voluit ging totdat het licht werd. Ik herinner me een nacht dat ik zo radeloos was dat ik midden in de nacht vertrokken ben om ergens anders in de stad op een bank verder te slapen. Een paar jaar later verhuisden we naar een andere buurt. En wat mij betreft in alle opzichten een betere buurt. Maar vooral een betere buurt wat geluidshinder betrof. Die was er niet. Wat een verademing. Het was er eigenlijk altijd stil. De tijd waarover ik spreek is alweer lang geleden. Het was ook rond die tijd dat ik met zen begon. Ik herinner me dat ik geen duidelijk idee had van wat de zenbeoefening me zou brengen. Maar dat ik toch wel één verwachting had. Namelijk dat ik een zekere onverstoorbaarheid zou ontwikkelen. Ik was me nog altijd zeer bewust van mijn gevoeligheid voor omgevingsgeluid. Dus ik maakte die verwachting concreet door mijzelf ten doel te stellen dat ik me niet meer zou laten verstoren door het nachtelijk rumoer van de buren. In eerste instantie ging dat heel erg goed. Niet zo gek, want het was nacht na nacht doodstil. Het ging heel erg goed. En in mij groeide het idee dat het niet uitmaakte. Dat ik, als er weer geluidsoverlast zou zijn, ik me daardoor niet meer zou laten verstoren. Dat bleek toch iets te optimistisch. Ik kan beter zeggen, dat bleek totaal ongegrond. Op een dag was het zover. Een zoemend geroezemoes uit de gemeenschappelijke tuin zwol aan tot luidruchtig gepraat en geschater. Ik lag in bed, ik probeerde te slapen. Ik kan dit, hoorde ik mezelf voor. Hier heb ik voor geoefend. Ik lag in bed en ik lag ontzettend mijn best te doen om er geen last van te hebben. Ik probeerde van alles. Ik vind het niet erg, hield ik mezelf voor. Het is er niet. Er is geen verschil tussen stil en niet stil. En het werkte allemaal niet. Doodmoe, teleurgesteld, werd ik de volgende dag wakker. Ik realiseerde me al te goed dat het me niet gelukt was om onverstoorbaar te blijven. Maar, hield ik mezelf voor, ik heb hiervan geleerd. De volgende keer zal het me wel lukken. De volgende keer kwam al snel. Een week later om precies te zijn. Weer op vrijdagavond. En de week daarna. En de week daarna. En soms ook op zaterdagavond. En soms zelfs op zondagavond. Ik raakte helemaal van de kook. Hoe kon ik nu hiermee omgaan? Het lukte niet en tegelijkertijd vond ik dat ik het moest kunnen. Ik mediteerde toch al een tijdje. Ik raakte steeds meer teleurgesteld in mijzelf. En het werd erger en erger. En zo erg dat ik soms al op donderdagavond wakker lag over de mogelijkheid dat het de volgende avond weer raak zou zijn. Zo erg dat ik vrijdagmiddag al hyperalert door het huis liep en bij het minste geringste geluid naar het balkon snelde, bezorgd dat ze nu al begonnen waren. En op een dag was het voorbij. Niet het geluid, maar mijn frustratie. Ik herinner me dat ik in bed lag en dat het rumoer weer begon. Ik voelde geen aanvechting om de ramen dicht te doen. Ik dacht, oh gezellig, ik gun het ze. Ik ben in slaap gevallen en ik heb die nacht uitstekend geslapen. Ben ik dan nu onverstoorbaar onder welke vorm van geluidsoverlast dan ook? Dat is te veel gezegd. Geluid en geluidsoverlast blijven voor mij een gevoelig punt en daardoor een buitengewoon interessant en rijk thema. Niettemin heb ik die avond iets belangrijks geleerd. Ik had van alles geprobeerd, van ontkenning tot omarming tot onverschilligheid. En het werkte niet. En wat was er die avond anders? Wat werkte wel? Die avond trok ik me niet terug in mezelf om het daar in mezelf op te lossen. Die avond trad ik naar buiten en verbond ik me wat ik daar aantrof. En de vorm die avond was dat ik het andere gunde. Geluidsoverlast is een veelzijdig fenomeen. Het is duidelijk dat het niet alleen de fysische eigenschappen zijn die bepalend zijn voor de geluidsoverlast. Enige weken geleden stond voor de Zendo een grote cementwagen te draaien. Sommigen, ik hoor iemand ja zeggen, de mensen waren erbij. Ja. En alleen al het stationair draaien van die wagen was een aanzienlijke hoeveelheid geluid. Maar die wagen stond daar om de kiezels van het dak af te zuigen. Er was een grote slang die naar het dak liep en die stak in die wagen. En op een gegeven moment begonnen de kiezels te stromen. En toen werd het geluid echt oorverdovend. En dat maakte zoveel lawaai dat ik er niet bovenuit kon komen. Hoe ik ook mijn best deed. Ik heb mijn inleiding gestaakt en we zijn gaan mediteren. 2 keer 20 minuten. En dat was een pittige uitdaging, kan ik jullie verzekeren. Vorige week was er een ander geluid in de zender. Heel zacht klonk er een wekkertje. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Zoiets. Zo zacht dat je eigenlijk niet goed kon bepalen waar het precies vandaan kwam. En dat ging maar door. Bijna 20 minuten lang. En ook dat was een uitdaging. De meeste klachten over geluidsoverlast betreft pure gerucht. Het is niet altijd het hardste geluid dat ons overlast bezorgt. Het gaat om geluid dat we onnodig vinden of dat ons het gevoel geeft dat er geen rekening met ons wordt gehouden. Dat we niet gezien worden, dat we er geen deel van uitmaken. Dat we niet één zijn, maar twee. Soms komt het geluid van buiten en soms komt het van binnen. Dan noemen we het denken. In tegenstelling tot het geluid van de buren horen wij onze eigen gedachten graag. Misschien omdat we denken dat we daardoor meer grip en controle krijgen over de werkelijkheid om ons heen. Maar net als geluid kan ook denken gek maken. Ik heb heel veel gedachten in mijn leven. Omdat ik geloofde dat je door denken tot inzicht en wijsheid kon komen. En om die reden ben ik filosofie gaan studeren. Filosofie studeren komt in essentie neer op het lezen en bestuderen van filosofen. Elke filosoof is een stem. Een geluid dat de aandacht trekt. Een stem die zegt, luister naar mij. Luister alleen naar mij. Want iedereen voor mij zag het verkeerd. Of op zijn best onvolledig. Ik stel de essentiële vragen. Ik heb de juiste antwoorden. Ik heb de goede methode. Hoeveel goede antwoorden kan een mens verdragen? Ik luister daarnaar Plato, Aristoteles, nog een aantal andere oude Grieken, Augustinus, Leibniz, Berkeley, Hume, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Quine, Frege, Bolzano, Nagarjuna, Vedanta, Saamkje, Vajeseka, Nyaye, Nyaye Vajeseka, Navya Nyaye, Nadumet, Putnam, Dretske, Kripke. Oh. Al die stemmen. Steeds meer stemmen in mijn hoofd. Al die stemmen die elkaar ook probeerden te overstemmen. En ik ging maar door. Steeds weer op zoek naar nieuw geluid, naar een nieuwe stem, naar de stem die alle andere stemmen tot zwijgen zou brengen. Maar elke nieuwe stem was precies dat. Een nieuwe stem erbij. Elke stap die ik zette om dichter bij mijn doel te komen, bracht me er verder vandaan. En dat maakte me nog verbeterder. Voor zover ik daar zelf nog niet gek van werd, werden anderen dat wel van mij. Omdat ik altijd in de contramine zat. Als jij A zei, zei ik B. Als jij B zei, zei ik A. Gewoon omdat ik dat kon. Daar was ik in getraind. Al die stemmen die ik kon laten horen. In de volle overtuiging dat dat zinvol was. Dat ik de ander daar bovendien een plezier mee deed. Want het is toch goed om kritisch te zijn. 12 jaar heb ik me intensief met filosofie bezig gehouden. Eerst als student, daarna als AIO, als junior onderzoeker en docent. 12 jaar filosofie hadden me veranderd. In mijn streven naar wijsheid en inzicht was ik totaal vastgelopen. De dualiteit waaraan ik me had willen ontworstelen, had zich genadeloos vermenigvuldigd. Ik had haar opgericht tot een eindeloze multipliciteit. En binnen de filosofie bestaat daar een naam voor. Relativisme. Filosofisch gezien is relativisme een respectabele positie, al is die natuurlijk niet zonder haken en ogen. En eerlijk gezegd denk ik dat iedereen die langere tijd serieus filosofie studeert, op een of andere vorm van relativisme uitkomt. Want als geen enkele stem zich tot zwijgen laat brengen, dan is relativisme misschien de enige uitweg om nog een enigszins coherent wereldbeeld vorm te geven. Je ziet de multipliciteit van al die stemmen niet langer als probleem, maar als een oplossing. Filosofisch gezien is relativisme een respectabele positie. In de praktijk van het dagelijkse leven een regelrechte ramp. Want het legitimeert en stimuleert eigenwijsheid en wetwetigheid. Want als iedereen altijd gelijk heeft, dan jij ook. En tegelijkertijd ondergraaft het je zelfvertrouwen en iedere keuze die je maakt. Want als iedereen altijd ongelijk heeft, dan jij ook. Relativisme in het dagelijks leven voedt eigen wijsheid en onzekerheid. Baldadigheid en apathie. Onverschilligheid en verwarring. Een hoogst merkwaardige combinatie van eigenschappen. Een combinatie die niet gelukkig maakt. Zo kan ik jullie uit eigen ervaring vertellen. Twaalf jaar heb ik me met filosofie bezig gehouden. En ik heb het hele spectrum van dualiteit doorlopen. Van de overtuiging dat er één waarheid is en dat ik daarin inzicht kon verkrijgen, tot de overtuiging dat er niet één, maar een oneindig aantal waarheden zijn, die allemaal even waar zijn, allemaal even waardevol, allemaal even belangrijk. En de verwarring was groter dan ooit. Ik ben gestopt met filosofie. Ik heb mijn proefschrift nog voltooid. Dat wel. En de dag daarna ben ik gestopt. Ik ben fietsenmaker geworden. Maar de verwarring bleef. En trok steeds diepere sporen in mijn persoonlijk leven. Zo diep dat ik tenslotte daarin volledig ben vastgelopen. En wat doe je dan? Het antwoord is simpel. Maar hoe eenvoudiger het antwoord is, hoe moeilijker is het over het algemeen om het te vinden. Ik ben gaan mediteren. En dat heeft me 15 jaar gekost om dat antwoord te vinden. En om thuis te komen. Thuis op de mat en thuis hier in de sangha van zen.nl. Wat mediteren en wat zen mij geleerd heeft, is dat het probleem niet schuilt in de veelheid van de stemmen, in de geluiden die je hoort, maar in het feit dat elk geluid jouw volledige aandacht opeist. Dat is wat geluid doet. Onze oren zeggen ons waar we onze ogen op moeten richten. Het probleem zit niet in de verscheidenheid, maar in de exclusiviteit. Dat we met elk onderscheid ook iets uitsluiten. We moeten niet stoppen met onderscheid te maken, we moeten stoppen met uit te sluiten. Non-dualiteit is voor mij onderscheid maken zonder uit te sluiten. Of, om het iets scherper te stellen, non-dualiteit is onderscheiden zonder te scheiden. Er is een zenverhaal over zenmeester Bazan. Toen hij nog leerling was, liep hij eens over de markt langs de kraam van een slager. Hij hoorde een klant zeggen: geef mij je beste stuk vlees. De slager antwoordde: elk stuk vlees hier is het beste stuk. Zeg me welk stuk vlees hier niet het beste is. Ik moest denken aan dit verhaal toen ik laatst de keukenla opentrok om een keukenmesje te pakken en misging. We hebben sinds kort een ander huis en ik heb met Celine, mijn vrouw, de stilzwijgende afspraak dat zij de kasten indeelt. 2 weken geleden had ik het keukenmesje teruggelegd in de la, maar op de verkeerde plek. En Celine had me berispt. Subtiel, maar kordaat. Dat was niet de beste plek. En meegaand, als ik ben. En nu moeten jullie lachen. Oké. Meegaand als ik ben, heb ik gekeken wat de beste plek was. En ik heb het daar neergelegd. En ik was eraan gewend geraakt. Maar nu greep ik naar het mesje. En het lag er niet. Het lag ergens anders. In een ander vakje. Naast een nieuw keukenmes. Dat nieuwe mes vormde een mooi setje met dat andere mes. Dat was duidelijk. En het was iets groter. Waardoor het niet in het andere vakje was. Ik keek en het was onmiddellijk duidelijk. Dit is de beste plek. non-dualiteit in de praktijk. Er is altijd één keuze de beste. Maar er is geen enkele keuze die altijd de beste is. Dat is waar non-dualiteit over gaat. Dat is wat ik door Zen leer. En mijn vrouw, die is daar heel erg blij mee. Dank u wel.